Ik wil graag vandaag gebruiken en ook volgende week gebruiken twee boodschappen die ik op mijn hart heb. Die diep branden en waarin mijn passie ligt van oké, hoe gaan we dit overbrengen? Ik geloof dat God erover spreekt. Petra en ik zijn altijd biddend bezig van hoe wilt u het komende seizoen binnen en wat spreekt u? En een van de dingen, het heeft alles opnieuw te maken. Aan het eind van het vorige seizoen heb ik veel gesproken over het koninkrijk. Ik heb met u gedeeld dat God op mijn eigen hart sprak en zei, Lodewijk, je moet weer wakker worden rondom die boodschap van het koninkrijk. En ik ben er veel over gaan bestuderen, veel preken over gaan luisteren. Toen ik in Lakeland zat, heb ik van Todd Bentley een hele serie van iets van 16 cd's. En die allemaal gaan over de kingdom. Heb ik allemaal meegenomen. Luister ik naar in mijn auto's. Iets van 16 uur onderwijs. Nou, als ik naar hem luister trouwens. Sommige mensen die zeggen van Todd, die kan niet preken. En die kan alleen maar bam zeggen enzovoort. Er zit geen inhoud aan. Dan moet je naar deze cd's gaan luisteren. Hij kan ook echt wel preken, ook echt wel met inhoud. En verschillende zaken ben ik naar aan het kijken. Ik ben Gods woord opnieuw aan het bestuderen, waar ik ook gezegd heb. Lucas, Matthäus. En ik ben nog verder aan het gaan, maar die twee heb ik goed af. Ik begin nu zo langzamerhand een beetje aan Marcus. Om continu nog meer antwoorden en inzicht te krijgen. Van Heer, waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? En daarvan uit langzamerhand wordt een definitie ook al helderder. Ik heb een prachtige tijd gehad in de battle. Heerlijk om daar te mogen spreken. God heeft geweldige dingen gedaan. En ik heb ook daar mogen spreken over het zoeken van het koninkrijk. En daar kon ik voor het eerst een nog helderdere definitie geven. Van wat is nou die boodschap van het koninkrijk? Hier heb ik er al wel een stukjes van gezegd. Maar de kern van de boodschap van het koninkrijk der hemelen, die Jezus is komen te brengen, omvat het volgende. Het zichtbaar worden van de kracht en het karakter van Jezus Christus in jouw leven en jouw leefomgeving. Het zichtbaar worden van de kracht en het karakter van Jezus Christus in jouw leven en jouw leefomgeving. Nou, en daarvanuit kijk ik naar mijn eigen leven. En dan ben ik heel eerlijk. Als ik terugkijk naar de afgelopen zoveel jaar dat ik met God wandel. Mijn verlangen is wel heel erg om te wandelen in de kracht van Jezus Christus. Maar om de een of andere reden voel ik me het meest comfortabel in het karakter van Jezus Christus. En als ik goed kijk naar de kerk in het Westen. Stel je voor dat ik in het blaadje had gezegd van het belang van karakter in je leven. Dan had iedereen snel gezegd, ja, goede preek, goed, ja, belangrijk. En als ik had gezegd het belang van de kracht van God in je leven. Hoe vaak krijg je dan niet te horen? Of nou, we moeten niet te veel op zoek gaan naar de kracht. Het is belangrijk dat het karakter van Jezus Christus zichtbaar wordt in je leven. En we willen niet mensen die achter wonderen aanlopen en tekenen enzovoort. Als je maar lijkt op Jezus, want dat is het allerbelangrijkst. Ik zeg dat vaak en ik vraag me wel vaak af waarom. En nog steeds ben ik het ermee eens. Ik ken mensen die in de kracht van God wandelen en ik kijk dan soms naar hun karakter. En dan denk ik echt van nou joh, ga jij maar werken aan karakter. En tegelijkertijd gebruik ik dan zoiets al heel snel als excuus. Van nou Heer, ik lijk tenminste een beetje op u. Ik doe mijn best om vriendelijk te zijn en te vergeven. En het karakter van u, dat het zichtbaar wordt in mijn leven. Ja, en dat die kracht nog niet altijd zoveel zichtbaar is. Ach ja. En tegelijkertijd in deze definitie, als ik goed bestudeer, elke keer als Jezus spreekt over het koninkrijk, dan spreekt hij over het koninkrijk en het gaat gepaard met wonderen en tekenen en met kracht. Er gebeurt iets. Jezus komt, de kracht van zijn boodschap wordt zichtbaar door de kracht die zichtbaar wordt. Het karakter van zijn boodschap wordt zichtbaar door de kracht. En ik geloof dat God allebei wil gebruiken. En ik geloof dat het tijd is voor ons als gemeente dat we nu karakter gaan tonen door op zoek te gaan naar de kracht van Jezus Christus en de kracht van het koninkrijk in ons leven en in onze leefomgeving. Volgende week wil ik daarover spreken, over hoe God een zalving van doorbraak wil geven op 3 specifieke gebieden en hoe we dat vrij mogen gaan zetten in ons leven en hoe God het wil. Maar vandaag wil ik iets delen, onder andere over die kracht van God, hoe God dat wil vrijzetten door jou en mij heen. En eigenlijk zou ik wel heel graag met jullie de komende tijd, de komende weken, het is voor mij net zo goed een reis. Ik wil open en transparant zijn. Ik ben er soms heel erg bang voor. En tegelijkertijd, des te meer ik erover lees, en ik zeg soms zelfs eerlijk tegen Peter, ik raak er gewoon gefrustreerd van. Als ik dan die preken van een Todd hoor, dan word ik helemaal boe, ja, dat raakt mij. En ik heb ook een boek gekocht van Bill Johnson en we doen heel hard ons best om ook Bill Johnson hier in de gemeente te krijgen in de voorjaarsconferentie volgend jaar. En die schrijft ook over de bovennatuurlijke kracht van een vernieuwde denken. En als ik hem dan lees, en ik lees over mensen van zijn gemeente die gewoon na een dienst naar een koffiebar gaan en ze zien iemand die kreupel is en dat ze ervoor gaan bidden en zo'n kreupelen geneest dan. En het is dan allemaal prachtig om het te lezen. Dat denk ik ook bij mezelf. Heer, ik wil dat! En tegelijkertijd, wanneer gaan we het echt zien? En ik geloof wel dat God er sleutels voor heeft. Want een van de dingen die ik wel zeg, of die ik wel zie, die ik zie als ik kijk naar Todd, die ik zie als ik kijk naar Bill Johnson, die ik nu aan het lezen ben. Ze vertellen een verhaal over een weg die ze ook zelf hebben moeten bewandelen. Het is niet zo dat zoiets zo in één keer kwam. Het heeft alles te maken met een zoektocht naar God. En die zoektocht, die wil ik graag met jou en met jullie, met ons als gemeente aangaan. Ik wil graag zoeken naar die kracht van God en dat die zichtbaar wordt in jouw leven en in mijn leven. En dat die bovennatuurlijke kracht van ons ook naar buiten toe gaat. En dat als wij dan de wereld ingaan, dat we niet alleen, en dit vond ik zo'n uitspraak waarvan ik denk van ja, dit geldt ook voor mijn leven. Religie, die geeft wel graag antwoorden, maar niet oplossingen. En mijn neiging is ook heel vaak om mensen antwoorden te geven. Maar geef je dan ook mensen oplossingen. En de kracht van God, het koninkrijk, tenminste als ik het goed lees, heeft niet alleen antwoorden, maar als het goed is, ook oplossingen. En daarvoor is het nodig dat we Gods woord gaan bestuderen en dat we Gods woord gaan begrijpen. Oké, Heer, hoe wilt u dan dat die kracht van het koninkrijk ook door ons als gemeente vrijgezet gaat worden? Voordat ik voorganger werd, voordat ik zelfs meer ging doen met muziek, toen ik een jaar of 16 was, met name was ik een gigantische fan van een geweldige sport, de beste sport op de hele wereld. En dat was niet voetbal. Ik zie een aantal mensen juichen. Ik ben een beetje lang, dus het was een sport, basketbal. En ik speelde op de positie nummer 5. Vond ik een geweldige positie, dan mag je lekker een beetje voorstaan. En dan wordt er een bepaald spel gespeeld. De afspraken die je van tevoren hebt gemaakt. En als het lukt, dan krijg je op het juiste moment krijg je de bal. Beweeg je er langs, je springt omhoog en hup, je gooit hem erin. Omdat mijn leven nu is zoals het nu is, jammer genoeg, kan ik het niet meer zo voor spelen als ik zou willen. Misschien zijn er hier mensen in de gemeente die passie hebben, die een verlangen hebben om hier in het dorp een nieuwe sportclub op te richten. Een waardevol leven, basketbal. En we huren de sporthal. En misschien kunnen we dan die kracht van het koninkrijk ook mooi laten zien door sport. Dus wie weet, ik zet hier visie vrij. Als je het op je hart hebt, ik kom mee basketballen. Maar goed, jammer genoeg is me dat niet, lukt me dat niet meer om dat zoveel te spelen. Maar tegelijkertijd zit daar een les in. Als ik die bal heb, moet ik er wat mee doen. En als ik die bal heb en ik doe er niks mee, ik hoef maar even te wachten. En dan komt er een of andere lange jongen, of een snelle jongen, of weet ik veel wat. En die slaat hem met mijn hand. Ik heb in het blaadje heb ik als titel de preek getiteld van een krachtige voorzet. We hebben net voetbal gehad en we hebben net gezien dat Nederland er toch best wel kon, maar toch uiteindelijk niet. Maar goed, we zijn nu op de Olympische Spelen, dus laten we daar ons maar weer op richten. Maar goed, als er dan een voorzet gegeven wordt en je staat op de positie en de bal komt naar je toe en hij landt voor je voeten, wat wordt er dan voor jou verwacht? Je wordt er dik voor betaald, 16 miljoen euro, weet ik veel hoeveel. Dan moet hij erin! En een van de dingen die ik steeds meer ontdek, en de vraag die ik wil stellen, wie heeft de bal in het koninkrijk eigenlijk in handen? Dat is een goede vraag, toch? Soms bidden wij tot God, terwijl God zegt van ja. En ik wil daar uit de Bijbel een aantal voorbeelden over laten zien. Wist je trouwens, even het woordje kracht, en misschien kun je vast opzoeken, Exodus hoofdstuk 3. Het woord kracht of vormen van kracht komt iets van 450 keer voor in de Bijbel. En meestal als ik iets wil onderzoeken rondom een woord, vind ik het ook leuk om een beetje de definitie te gaan pakken van wat is kracht eigenlijk. En ik had verschillende, ik ga dan altijd als eerste naar Van Dalen en ik kijk ook wel eens op Wikipedia. En ik weet wel dat Wikipedia een open encyclopedie is en dat je dat dus niet 100% moet geloven. Maar je kunt altijd wel wat dingen ervan leren, dingen naast elkaar leggen. En een aantal dingen wat ik prachtig vind rondom kracht. En als ik dan al die teksten aan het bestuderen ben, ik heb er een document van gemaakt, al die 450 teksten. Als je dit document ook wil hebben, stuur maar een e-mail naar de gemeente en dan kun je hem krijgen. Heel erg leuk om dat te bestuderen. En daarvan uit ga ik ook in de komende weken een aantal preken houden. Maar dat woord kracht komt 451 keer voor in de Bijbel. En weet je wat kracht is? Deze vond ik leuk. Door de verandering die het kan veroorzaken. De definitie van kracht is verbonden met dat iets verandert. Kracht kan de snelheid van een voorwerp veranderen, de grootte ervan of de richting. Als er geen kracht werkzaam is op een voorwerp, dan blijft die continu in dezelfde beweging doorgaan en dan is het onveranderd. En God spreekt zoveel over kracht. En wij als kerk zijn zo vaak zo bang voor verandering. Terwijl ik zit soms in het Engels, the very definition, de definitie van kracht zelf is direct verbonden met de verandering die het veroorzaakt. Het doet je of versnellen of het remt je af, maar of het verandert je van vorm, maar kracht doet iets met je. Kracht verandert de situatie. Dus als de kracht van het koninkrijk vrijgezet moet gaan worden hier op aarde, zoals het is in de hemel, dan is het doel erachter dat de wereld zoals die nu is en de manier waarop de wereld nu gaat en de omgeving zoals het nu gaat, dat God dat niet goed vindt. Dat God zegt, ik wil er wat aan veranderen. Ik wil mijn kracht vrijzetten, zodat de omstandigheden veranderen. Een van de dingen waar ik heel veel over leer is over binden en ontbinden. En ik doe dit over mijn eigen leven, over veel zaken. Dat ik niet alleen dingen bind, maar ook ontbind. En hoe bedoel ik dat? Dan bind ik bijvoorbeeld depressieve gedachten. En ik ontbind positieve gedachten. De kracht van het koninkrijk over mijn denken. Heb ik last van depressieve, negatieve gedachten? Oh ja, zeker weten. Ben ik soms bang? Ja, zeker weten. Oh, ik heb er soms echt gigantisch last van. Dat ik echt denk van, Heer, wat u me laat zien, ik durf het gewoon niet. En dan tegelijkertijd ga ik bidden. En dan zeg ik van, Heer, ik breng mijn denken voor uw troon. Want ik wil uw koninkrijk denken. Ik wil uw kracht in mijn denken. Want mijn denken heeft uw kracht nodig. Want datgene waar mijn denken in gelooft, dat is wat waar mijn denken een poort voor wordt, wat vrijgezet wordt door mijn leven. Hoor je wat ik zeg? Datgene waar mijn denken in geloof, is datgene waar mijn denken een poort voor wordt, voor wat vrijgezet wordt voor mijn leven. Dus als mijn denken een poort wordt voor de gedachten van de vijand, dan wordt mijn leven een poort voor de vijand. En als mijn denken een poort wordt voor de gedachten van het koninkrijk en de kracht van het koninkrijk, wordt mijn leven een poort voor het koninkrijk. Dat is waarom ik ook bijvoorbeeld rondom genezing een paar keer heb gezegd, ik wil niet langer dat Lodewijk van Weerde de standaard is. Want de standaard van Lodewijk van Weerde is dat niet iedereen waar die voor bidt geneest. Er zijn wel eens mensen genezen waar ik voor gebeden heb, ook. Maar niet iedereen. De standaard van Lodewijk van Weerde is dat hij echt benauwd is. Dat is gewoon zo. Maar ik wil niet dat mijn standaard, mijn denken en tegelijk het denken van de gemeente beïnvloedt. Ik wil dat de standaard van het koninkrijk in mijn denken vrijgezet wordt. En daarvoor heb ik de kracht van Jezus nodig in mijn leven. Niet alleen het karakter, maar ook zijn kracht. Want zijn kracht is datgene wat verandering brengt. Dus ik heb kracht nodig. Niet alleen karakter. Kracht kan de snelheid van een voorwerp veranderen. De grootte ervan of de richting. Kracht kan een voorwerp van vorm veranderen. En ik heb de eerste paar teksten uit de Bijbel die ik al las over kracht. Er is levenskracht in je bloed in Genesis 9 en Leviticus 17. Door te eten kom je weer op krachten. Dus onder andere Genesis 18 en nog een paar. Verdragen worden bekrachtigd door een eed. Jozef adviseerde de farao om krachtige maatregelen te nemen. En als je dus onthoudt dat kracht iets verandert, er zou hongersnood komen. En Jozef had daar een droom over gehad. Dus Jozef zegt tegen de farao, het is tijd voor krachtige maatregelen. Maatregelen die ervoor zorgen dat datgene wat op het land afkomt, hongersnood, verandert. Het is tijd voor een krachtige gemeente. Het is tijd voor een gemeente die staat in een land. Ik heb niet mijn mobiele telefoon om. Maar ik heb een paar foto's genomen van het centrum van Loppersum afgelopen week. Harry en ik reden er doorheen. En er stond zo'n plas water. U had het hierachter moeten zien trouwens. Het was hier ook een en al regen. En er zijn wel eens van die profetieën van straks komt er hongersnood enzovoort. Hoe dan ook, wat ik wel zie, er is veel angst. Ook rondom het weer. Dingen worden heftiger, dingen worden zwaarder, dingen worden moeilijker. De economie die is zwaar. Heb je net bericht dat de economie achteruit gaat, kom je in de kerk en wordt er weer gevraagd om te offeren. Enzovoort. We leven in een tijd waarin de kracht van het koninkrijk zo broodnodig is. Niet alleen voor jou, maar ook voor onze omgeving. Dat is waarom we vol moeten worden. En Jozef zei tegen farao, er komt hongersnood, er is tijd voor krachtige maatregelen. Ik geloof wat God zegt. Er komt een tijd waarin het nodig is dat het volk dat zijn God kent, Daniel, eindtijd, sterk zal zijn en daden doet. Het is tijd voor jou en voor mij. En ik wil deze zoektocht aangaan, lieve gemeente, dat wij krachtig worden, niet uit onszelf, maar door hem. Amen. Exodus hoofdstuk 3. Daar wordt, en het grappige is, ik heb juist in die woordstudie die ik wat aan het doen ben, heb ik met name gevonden dat met name over de bevrijding van Israël, er in de Nieuwe Bijbelvertaling in elk geval gesproken wordt over de krachtige hand van God. En hier staat er één van. Exodus 3 vers 19. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten en dan zal hij jullie laten gaan. De kerk die zegt dat de wonderen en de tekenen en de daden van God niet meer nodig zijn, leest niet altijd goed, denk ik, de Bijbel. Want hier wordt gesproken, ja, er komt een tijd dat de tegenstander jullie te neer wil drukken, maar ik zal je met krachtige hand bijstaan en door mijn daden heen zal ik bevrijding brengen. Exodus hoofdstuk 14. Laten we dat ook nog eens lezen. Ze zijn net door de Schelfzee gegaan. En ze hebben overwonnen. En dan staat er hier dit. Exodus 14 vers 30. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en hen tot het doordringen hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Dus er wordt gesproken over dat de Heer door krachtige hand bevrijdde. En nu is de vraag dit. Hoe deed hij dat? En dan kom ik terug bij als de bal in je hand is. Wie heeft de bal in zijn hand? Wie heeft nu die voorzet gegeven? En wie moet nu scoren? Dat is de vraag. Als je een bladzijde teruggaat, dan is Israël in nood. En Egypte komt eraan. Het volk raakt in paniek. En dan heb je Mozes in hoofdstuk 14 vers 15. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. En dan staat het hier opnieuw. Jij moet jouw staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ja, maar het was toch de machtige hand van de Heer? Of niet? Die hun bevrijden. En hier zegt God als Mozes naar de Heer gaat die hun zou bevrijden. Van nou Heer help ons. En dat Mozes reageert van ja hallo, waarom roep je mij? En als je dan teruggaat naar Exodus hoofdstuk 3 waar Mozes geroepen wordt. Daar krijgt Mozes die staf van de Heer. En daar krijgt Mozes dus bovennatuurlijke voorziening om in het natuurlijke de wil van de Vader zoals het is in de hemel hier op aarde vrij te zetten. Dus wat doet God? God wil dat zijn wil, zoals het is in de hemel, hier op aarde wordt vrijgezet. Maar hoe doet hij dat? Hij heeft een voorzet gegeven. Hij heeft de Zoon van God gegeven. Hem is alle macht gegeven. Als je dan leest Matteüs hoofdstuk 28, de grote opdracht. Jezus zegt in vers 19, mij is gegeven alle macht. En wat zegt Jezus daarna? Ga dan in de hele wereld. Dus hij geeft die voorzet. Chuck had het afgelopen week een paar keer over de Hof van Eden. Vind ik een prachtig beeld waar Adam en Eva in mochten leven. Ze mochten voor die tuin zorgen. En ze kregen een afgemaakte tuin. In het Engels noem je het een finished work. Het is afgemaakt. Alles wat nodig was voor die tuin was klaar. Het enige wat Adam en Eva hoefden te doen is te leven in datgene wat God voor hun voorzien had. En daarvoor te zorgen. En zo behoren wij als christenen en Chuck zei het zo mooi. We zijn geheiligd en we worden geheiligd. Er is een afgemaakt werk. Jezus heeft alle machten openlijk tentoongesteld. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Maar hij roept jou en mij om te gaan wandelen in wat hij heeft afgemaakt. Bij wijze van spreken, Lodewijk staat op nummer 5 te wachten. En hij staat precies in positie. En Jezus komt eraan dribbelen. En die heeft precies alles gedaan en alles ontweken. Al die lange figuren, dat zijn die kleintjes altijd, hè? Die duiken overal onderdoor. En dan precies op tijd, daar komt de paas. Lodewijk, hier heb je hem. Ik spreek tot je hart maandag. En ik spreek tot je hart dinsdag. Om te gaan bidden ook over de financiën van de gemeente. En hier is de bal. En dan heb je hem. En ik ben eerlijk, ik heb wel heel veel gescoord en ook heel veel gemist. Soms was ik topscoorder. En soms absoluut niet. Maar goed, als ik het dan niet werd, dan kreeg je trainingen, soms kreeg je op je kop. Moest je 20 keer opdrukken en zo, en nogal vaker. We waren echt zo'n hele harde. Maar goed, dan werd je weer sterker. En dan moest je van dit soort oefeningen doen, weet je wel. Dat je kuiten sterker werd, zodat je hoger kon springen. En dan ging je weer meer trainen, kon je hoger springen. Kon je beter scoren. God wil ons iets leren. De spijziging van de 5000, prachtig voorbeeld. Matthäus hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15, volgens mij is het hoofdstuk vers 19 of 14, vers 19 of 20. Daar staat letterlijk dat Jezus het brood brak, het aan de discipelen gaf en de discipelen moesten het vervolgens uitdelen. Als ik je naar één ding hongerig kan krijgen deze ochtend, dan is het naar het feit dat ik geloof dat God zijn kracht wil vrijzetten. En dit is niet een preek die helemaal af is. We gaan er de komende week op verder. Volgende week wordt hierin ook heel belangrijk. Maar een van de dingen die God zegt, ik heb mijn werk afgemaakt. En ik wil met je samenwerken. Mij is gegeven alle macht. En ik wil door jou heen mijn kracht vrijzetten. Maar wat ga jij doen? Gaat jouw denken een poort zijn voor het geloven van wat je hier op aarde ziet? Of gaat jouw denken een poort zijn voor het geloven wat in de hemel de realiteit is? En ik wil afronden met één sleutel over wat je kan helpen, in elk geval wat mij helpt, in hoe je hier dan in kunt gaan wandelen. En ik wil daarin ook twee dingen tegenover elkaar zetten. Wat religie in je denken kan doen en wat het koninkrijk in je denken kan gaan doen. En daarvoor gaan we naar Psalm 77 en 78. En opnieuw, we hebben vanmorgen niet de gelegenheid om ze helemaal te lezen. En het zou op zich niet verkeerd zijn om het te doen. Ook voor jezelf. Maar voor mij, als ik ze lees, lijkt het er hierop. Het is net alsof ik in Psalm 77 Asaf, die deze psalmen heeft gezien, in bed zie liggen en hij worstelt. En laten we even kort naar die worsteling kijken. Vers 2. Luid roep ik God. Ik schreeuw het uit. Luid roep ik God dat hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer. Bij nacht hef ik mijn handen rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en ik moet zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. Hij had geestelijke strijd. De poort van zijn denken was niet helemaal meer een poort voor het koninkrijk. Het was lastig. U laat me mijn ogen niet sluiten. Van onrust vind ik geen woorden. En dan, ik zie terug op voorbije tijden. Op de dagen en jaren van vroeger. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren en mijn hart zoeken, mijn geest vraagt. Hij denkt terug aan die geweldige aanbiddingsdiensten die hij had meegemaakt, waar God hem gebruikte enzovoort. Maar toch zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer lief hebben, is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd. Waar is hij nu? Vergeet God genadig te zijn. En dan zegt hij in vers 11, ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Die krachtige hand is niet meer wat die geweest is. Dat is wat de kerk vandaag de dag ook zo vaak zegt. De krachtige hand van God zoals die was, is niet meer zoals die is. En dan lijkt er een shift plaats te vinden. Ik denk terug aan de daden van de Heer. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. En dan gaat hij door. En als je het verder leest, dan lijkt het net of hij in bed ligt en gewoon hardop gaat zeggen, man, wat u toen deed en wat u toen deed. Wat geweldig. En dan lijkt er wel een shift plaats te vinden. En dan zit je in Psalm 78. En dan wil hij zelfs deze les die hij hier blijkbaar leert, wil hij overbrengen aan zijn volk. Want dan zegt hij hier, luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden van mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Ik spreek uit wat sinds lang verborgen is. We hebben het gehoord. We weten het. Onze ouders hebben het verteld. Wij willen het onze kinderen, vers 4, niet onthouden. Wij zullen het aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Er is niks mis mee om te spreken over de daden en de wonderen van God. Van de wonderen die hij heeft gedaan. En dan gaat dat helemaal door. Het is een vrij lange psalm. En dan continu zit de les hierin. Hoe belangrijk het is, in dit geval was voor het volk Israël, om terug te denken aan de daden van God. En er zit er een les in, dat om de een of andere reden het volk Israël hun lesje niet lijkt te leren. Ze waren nog maar net door de Schelpzee, werden ze hongerig en ze begonnen alweer te zeuren. Deed God een wonder, ze vergaten dat wonder en hadden opnieuw weer een wonder nodig. Dus net als die discipelen met die 5 broden en die 5 vissen. Ze hadden voor 4000 mensen te eten gegeven. En een paar hoofdstukken verder, Matthäus hoofdstuk 14 en 15, 2 keer een wonderbaarlijke spijziging. In Matthäus 14 worden ze gebruikt door God om op een bovennatuurlijke wijze 1000 mensen te eten te geven. En een hoofdstuk verder zijn ze het alweer vergeten en moeten weer opnieuw. En Jezus zegt daarom ook een paar keer van, leer je nou niet van die broden? Leer je nou niet dat ik jou kracht wil geven om door jou heen een wonder te doen? Als God gaat slapen in de boot, rustig gaat liggen op een kussen, Jezus, dan staat hij op als de discipelen hem wakker maken. En dan zegt hij letterlijk, hebben jullie nou nog niks geleerd van dat brood? Met andere woorden, ik wil door jullie heen, ik wil door jullie heen mijn kracht laten zien. Leer van wat God heeft gedaan. En de sleutel die hierin zit, in Psalm 77 en 78, is dat het belangrijk voor jou is om te praten en te herinneren de wonderen van God. Ik ben zelf genezen van astma. Was op een wonderbaarlijke manier hoe dat gebeurde. Echt waar. En Gods timing was daarin perfect. Want ik had er al heel lang voor gebeden. Ik had een astma aanval. Ik werd gekeurd door het leger. Omdat ik het leger in moest naar de MTS. En vanwege de astma aanval werd ik afgekeurd. Een week later was ik in de dienst. En ik werd in één keer helemaal compleet genezen van de astma. En omdat ik niet het leger in hoefde, kon ik naar Canada, naar de Bijbelschool. Ja, over timing gesproken. En toen was ik hier net in Nederland, na 4 jaar Canada. En ik had nog steeds hevig last van hooikoorts. En ik kwam bij iemand op visite die heel veel katten had. En het was een verschrikking. Ik ging, alles wordt dan 10 keer zo groot. En daarna zat ik in de auto en ik zeg tegen de Heer, Heer, als u mij roept om op deze manier te functioneren, dan kan ik hier geen last van hebben. Moet weg. Vanaf dat moment, echt waar. Nooit meer last gehad. En een van de dingen die ik voor mezelf moet leren, ik noemde net van we bidden soms voor dingen, en het gebeurt niet gelijk. En dan word ik gefrustreerd. Heer, waarom niet? Maar wat ik mezelf wil leren, ik wil een poort zijn in mijn denken. Ik wil niet elk wonder die God gedaan heeft weer vergeten. En ik geloof, weet je, er zijn 2 dingen. Religie wil dat wij blijven denken aan de wonderen van God in het verleden om het heden af te wijzen. Snap je wat ik zeg? Ja, die opwekking van de 50e jaren, dat was echt opwekkingen van nu. Nee, het moet weer zijn zoals toen. T.L. Osborne. Dat was echt. Tot? Nee. We kijken naar het verleden om het heden af te wijzen. En weet je wat het koninkrijk wil? Dus het religie wil dat wij blijven hangen naar wat God deed in het verleden, om daarmee af te wijzen wat God doet in het heden. En het koninkrijk, die wil dat wij kijken naar de wonderen van God in het verleden, om geloof te ontvangen voor het heden. Het lijkt heel dicht op elkaar, maar het is een wezenlijk verschil. God wil dat wij gaan kijken naar de wonderen die hij heeft gedaan in het verleden, om geloof te ontvangen in het heden. Het is tijd, lieve gemeente, dat wij gaan verhalen van de wonderen die God gedaan heeft. Van de wonderen die God in je leven heeft gedaan. Juist Asaf lag in zijn bed en hij was gefrustreerd. Juist dan. Ik kan gefrustreerd raken over wat ik God nu niet zie doen. Of ik kan vervuld raken over wat ik God heb zien doen. En ik geloof om vervuld te worden in die kracht. En om die voorzet te ontvangen. En daarvan uit die goal te maken. Dat het tijd wordt voor jou en voor mij. Om eens weer terug te gaan denken. Wat deed God toen? Het helpt voor mij zelfs op financieel gebied. Juist als ik het heb over de dingen waar we het nu over hebben. Oh Heer, u heeft altijd voorzien. Ik heb echt ontspanning over dit bouwproject. Waarom? Omdat ik weet dat we dit gebouw moesten kijken. Wat voor wonderen God heeft gedaan. Wat voor wonderen heeft God gedaan. En God heeft altijd voorzien in de gemeente. En juist dan is het belangrijk om daarover te spreken. Deuteronomium, hoofdstuk 34. Het was de krachtige hand van God, toch? Die Israël bevrijdde. Moet je eens kijken wat hier staat. Dit zou ik geweldig vinden, dat er uiteindelijk over mijn leven ergens op papier gezet wordt. Deuteronomium 34, vers 7. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Nou, dat is al heel wat. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij allem ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Dus ja, het is de krachtige hand van God die Israël bevrijdde. Maar ja, hij deed het door Mozes heen. En God zegt, ik doe het door Elia heen. En God zegt in Jacobus hoofdstuk 5 vers 17, dat Elia een mens was zoals jij en ik, dat als hij kan bidden om regen, dat wij kunnen bidden om regen. We hebben hier bidstondavonden gehad, Fire Nights, hoe we het ook maar noemen, waarin we veel de lied zongen, Let It Rain. Na afgelopen week heb ik gezegd, dat lied gaat eerst eventjes uit ons repertoire, want er is hier nu genoeg regen gevallen. Maar toch, God wil jou en mij en ons gebruiken. Amen.